BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 770 van de oorlog in Oekraïne. De Oekraïne heeft diep in Rusland toegeslagen met een droneaanval op een grote olieraffinaderij en een dronefabriek in Tatarstan. Dat ligt een heel eind weg, zo'n 1100 kilometer oost van Oekraïne. Ook in de Russische stad Koersk lijkt te zijn toegeslagen. Daar is een grote brand uitgebroken na eerdere meldingen van drones in de lucht. Nadere informatie ontbreekt nog. Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft nog eens herhaald dat de Amerikanen Oekraïnse aanvallen in Rusland zelf niet steunen of ondersteunen. Er is een aanval geweest, zei jij, Arantjan, ook op een elektriciteitscentrale op de Krim.
Ja, Sebastopol. Ja.
En de Kgr wil binnenkort weer toeslaan op de Kertsbrug, de verbinding tussen Rusland en de Krim, zegt een medewerker van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst in The Guardian. President Zelensky heeft de mobilisatieleeftijd verlaagd van 27 naar 25, nodig wegens het tekort aan soldaten, maar een heel gevoelige beslissing. Zelensky zei op bezoek in Finland dat Poetin op 1 juni een nieuwe mobilisatieronde voor 300.000 man wil afkondigen.
Zo. Misschien even terug naar die Kerkbrug. Hè. Dat is wel belangrijk. Dat wordt voorbereid. Er wordt nu gezegd van dat is de hoofdprijs. Als we die kunnen vernietigen, die brug, onklaar kunnen maken, dan dwingen we de Russen om hun logistieke lijnen helemaal te verleggen. Dan moeten ze helemaal door het bezet gebied. Hè. Die Kerkbrug die is in directe link met Rusland. Maar dan moeten ze eigenlijk via de Kherson en Zaporizhia oblasten moeten ze dus naar de Krim toe. Dat is een buitengewoon riskante operatie voor Rusland. Over zee kan het eigenlijk al niet meer. Omdat ze continu die Russische schepen worden bestookt. En inmiddels zijn er al 7 uitgeschakeld. Dus men is nu bezig om te kijken hoe ze dat met drones kunnen doen. En ze zeggen van nou, we zijn er technisch eigenlijk vlakbij.
Ik zag een van die drones in Tatarstan, dat leek gewoon een vliegtuigje. Daarvan werd ook gezegd dat is waarschijnlijk gewoon een propellervliegtuigje, dat is omgebouwd. Ja. Kunnen heel veel explosieven in, dat is een vrij groot ding. Ja.
Nee, maar een drone is ook een vliegtuigje, alleen hij is onbemand. Dus je moet dat ding inderdaad met GPS-signalen moet je dat ding zien te besturen. En dat lukt heel aardig. Maar ik denk inderdaad dat je gewoon een kleine vliegtuig ervoor kan gebruiken.
Ik weet niet wat de schade was, jongens, bij die olieraffinaderij. We weten wel dat het in het verleden heel succesvol is geweest.
Ja, nee, die was groot. En als het om dezelfde raffinaderij was, dan werd in een blended perceel werden Shalit drones gefabriceerd. Ja. Dus het is niet alleen de raffinaderij, maar het is ook dus een fabriek voor die Shalit drones. En dat is eigenlijk een soort gezamenlijke productie met Iran. Hè? Want het zijn eigenlijk Iraanse drones.
Ja. Hey, die berichten over, er wordt natuurlijk al heel lang over gespeculeerd dat Poetin een nieuwe ronde mobilisatie zou willen doen. Er loopt nu een nieuwe ronde gewoon van de standaard oproep voor dienstplichtigen. Hè?
Ja.
Maar dat dan dus daarna weer zo'n echte mobilisatie, die dienstplichtigen mogen niet ingezet worden in de oorlog, althans formeel, maar gemobiliseerden wel, dat Poetin dat zou aandurven?
Ja. Nou, dat zou me niet verbazen. Dat hangt echt van de situatie op de grond af. En als hij denkt dat hij onvoldoende mensen heeft om echt te kunnen doorduwen, dan gaat hij dat gewoon doen. Want hij heeft zich zo gecommitteerd aan een overwinning, althans nieuwe successen daar, dat hij wel, denk ik, zou moeten. Hij is een beetje door zijn gevangenen heen. Die zijn allemaal gedood, bij wijze van spreken, tijdens die verschrikkelijke veldslagen die er onder andere bij Bakhmut zijn gevoerd. Ja, dus hij moet wat. Dat is onontkoombaar dat je dus bezig bent met een nieuwe mobilisatieronde. En dat heeft dus ook grote gevolgen natuurlijk voor Oekraïne. En het zou mij ook niet verbazen als Oekraïne nu zelf ook heeft gezegd, dit is de reden waarom we nu zelf ook de leeftijd van de mensen die we moeten oproepen naar beneden gaan brengen. Wat is het, van 27 naar
25
jaar, geloof ik?
Ja. 25 jaar.
Ja, dat is nog vrij oud hoor. Ja. Dus je zou een enorm reservoir kunnen creëren wanneer je, laten we zeggen, na 20 jaar of 18 jaar gaat. Maar dat is politiek onhaalbaar. Maar ze zullen wel moeten. Want ik bedoel, het kan niet zo zijn dat ze roepen dat het Westen meer moet doen. En dat wij wapens moeten sturen als westerse landen. En dat ze tegelijkertijd niet bereid zijn om meer mensen op te roepen. Ik bedoel, dat matcht niet met elkaar. Dus hij heeft gewoon geen keus. En de generale staf heeft vorig jaar december al aangegeven dat ze eigenlijk gewoon 500.000 extra militairen nodig hebben.
Ja, en we weten hoe gevoelig het lag in de Oekraïnse politiek ook. Hè? En dat is nu toch gebeurd. Maar inderdaad van 70 naar 25. Dus dat is beperkt gebeurd. En de mensen die afgekeurd waren, die moeten dus nog een keer terug.
Ja, maar hey, weet je, wat je ook ziet is dat, laten we zeggen, mensen als Denis Kapoetskin, die worden nu omarmd door de autoriteiten in Oekraïne.
Wie was nou, dat ook alweer?
Ja, dat is geen fijne jongen hoor. Dat is zo'n hooligan, een neonazi. Inmiddels zegt hij zelf van niet, maar dat hoor je wel vaker bij dat soort lui als ze inmiddels tot grote hoogte zijn gestegen. Dat is de baas van het Russische vrijwilligerskorps. Dat is die club die continu operaties uitvoert aan de andere kant van de grens. Dus het is een Rus, hij is in Rusland geboren. Vervolgens is hij met zijn familie naar Duitsland afgereisd en uiteindelijk via omzwerving is hij weer terechtgekomen in Kiev. En doet dit dus nu. Ik bedoel, zeg maar, hij is eigenlijk van beroep hooligan, daar komt het ongeveer wel op neer. En het is een extreem rechts, het is een extreem rechts type. Die eigenlijk gewoon een pure Russische nationalist die zegt van je moet gewoon tegen Poetin vechten. Ik bedoel, ik kan eerlijk gezegd ook die gedachtenkonkels van die mensen niet helemaal volgen. Maar het punt is hier dus wel dat kennelijk de autoriteiten, inclusief Zelensky, nu denken van nou ja, doe maar. De vijand van mijn vijand is mijn vriend.
Ja, en ze pakken nu alles aan, omdat ja, we zien steeds maar kleine beetjes Russische vooruitgang. Maar het is wel duidelijk dat het aan de Oekraïnse kant kraakt, hè, in de verdediging.
Nogal. Ja, vandaag werden er ook weer interviews bekend gemaakt van Oekraïnse generaals. En die zei ook van, er moet nou echt snel wat gebeuren. Anders beetje voor beetje, beetje bij beetje raken we gewoon terrein kwijt.
Ja, Kuleba zei het ook bij Nieuwsuur gisteravond.
Ja.
Gaat niet goed. Nee. Jongens, de NAVO, dat is belangrijk. Die is natuurlijk ontzettend bang dat Trump terugkomt, hè, waar we zo vaak over praten. Die wil dus een 100 miljard dollar Trump-proof fonds maken voor de Oekraïne voor de komende 5 jaar.
Ja.
Dus met een militair pakket natuurlijk. Hè. En wat hier belangrijk aan is, dat die Ramstein-groep, waar we het ook vaak hebben, dat is door Amerika geleid. Dat had niks met de NAVO zelf te maken.
Nee.
Maar als dit dus er komt, en dat moet dan in juli in Washington besloten worden, dan krijgt de NAVO dus de controle over die US-led Rammstein Weapons Support Group zelf. Hè? En dan krijgt NAVO ook een coördinerende rol in die, zeg maar, letale steun. Dat was dus al niet zo. En je zou kunnen zeggen, dat kan dan Poetin weer gebruiken als, dan zie je wel, ik ben in oorlog met die jongens. Hè?
Zeker, zeker. De NAVO is altijd zeer nadrukkelijk buiten die oorlog gebleven. En ja, veel mensen weten dat niet. En dat heeft ook te maken met de Russische propaganda, waarbij Poetin continu roept van de NAVO dit en de NAVO dat. Maar de NAVO staat hier gewoon buiten. De letale steun, die loopt via de Europese Unie, althans. Die financiering ervan loopt via de Europese Unie. Dus de leveringen geschieden bilateraal. Maar je kunt de bonnetjes inleveren in Brussel. En nu wordt dat dus anders. En als er dus inderdaad een fonds komt van 100 miljard. Dan zullen de NAVO-landen ook naar raad toe bijdragen. Hè? Dat is afgeleide van de omvang van je economie. Van je BBP.
Ja.
En dit is dus een beetje vooruitlopend op het eventueel wegvallen van Amerika? Dat je dus de Washington als centrale steunpilaar vervangt voor de NAVO?
Ja,
en ik ben dus heel benieuwd hoe dus die Amerikanen dan ook een bijdrage gaan leveren aan dat fonds. En dat is mij niet duidelijk. Want of je nou direct steun verleent of dat je dat doet via zo'n fonds, dat maakt natuurlijk allemaal niet zoveel uit. Dus ik ben heel benieuwd wat de details hiervan van zijn. Daar zal ongetwijfeld over zijn nagedacht. Er wordt over gesproken tijdens een ministeriële bijeenkomst nu in Brussel. En dit moet eigenlijk, hier moet een klap op worden gegeven tijdens een NAVO-top later dit jaar.
Ja, in juli in Washington. Hè. En wat natuurlijk ook moet. Kijk, het hangt ook samen natuurlijk met het huidige pakket van 80 miljard. Hè, waarvan uit mijn hoofd 60 miljard naar Oekraïne gaat. Hè.
Ja.
Dat is al zat er dan ook in. Hè. En dat komt er nog steeds niet. Soms, er zijn soms ook hoopgevers. Je moet eerst nog maar eens zien. Kijk, het kan natuurlijk zijn, jongens, dat dat niet komt, hè, dat Amerikaanse pakket. Nou, dan en is dit $100 miljard fonds van de NAVO, dat is er dus pas op zijn vroegst in de herfst, zeg maar, hè, operabel.
Dat zou kunnen.
Ja, en dat is te laat.
Ik begrijp dus dat die 60 miljard voor Oekraïne, dat die dus in dat fonds moet worden geparkeerd. Ja, dat maakt het volgens mij allemaal nog veel schimmiger hoe je dit precies wil gaan doen. Nou ja, ik ben in blijde afwachting van de details om te kijken van hoe ze dat nou precies gaan doen.
Maar ja, is dat blijde afwachting? Want jullie hebben eerder allebei benadrukt dat hoe belangrijk het is dat het de EU is en niet de NAVO die centraal staat in de wapensteun aan Oekraïne. Omdat je ver weg wil blijven van een conflict tussen Rusland en de NAVO. Het lijkt nu toch die kant op te bewegen.
Nou ja, inderdaad, de blijde afwachting is wel cynisch bedoeld wat dat betreft. Nee, ik ben hier wel bezorgd over. Maar goed, je gaat natuurlijk stap voor stap. Ga je dichter tegen zo'n oorlog aanschurken. En daar hou ik niet zo van, in alle eerlijkheid.
Ja, dat blijft natuurlijk een probleem. Maar goed, je kan ook kijken vanuit het wapenperspectief. Hè. Er moeten gewoon wapens naartoe en er moeten gewoon munitie naartoe. Hè. En als ik hoor van Rob dat van die 100 miljard Trump-proof funds, dat daar die 60 miljard van de Amerikanen in moeten, ja, dan blijft er nog maar 40 miljard over. Hè? Dus het is nog volstrekt onduidelijk hoe dat allemaal gaat lopen. En in ieder geval komt het een beetje te laat. Ik hoor ook nooit niks meer over die Tsjechische munitie. Hoorden we zulke positieve berichten over, hè? Dat ze zelfs meer dan 800.000 granaten. Ja.
En volgens mij heeft Estland bij de laatste Ramstein bijeenkomst ook gezegd dat zij ook voor een paar miljard aan granaten weten te vinden. En als anderen het bonnetje willen oppakken, dan kan er nog meer aankomen.
Grappig. Okay. Ja, ik vind het opmerkelijk wat hier gebeurt.
Nou ja, slingeren gewoon heel veel granaten overal in de wereld.
Nou ja, dat is wel duidelijk. Als je kijkt naar die aantallen handvuurwapens, mitrailleurs en god weet wat allemaal niet. Ik bedoel, dat is echt onvoorstelbaar hoor, wat er allemaal rondslingert in de wereld. Dus dat je honderdduizenden granaten overal vindt, dat vind ik niet vreemd. Zeker niet als die ook afkomstig zijn van de oude Sovjet-arsenalen of van überhaupt van Russische leveringen. Dan moet dat gewoon overal nog te vinden zijn. Want het grootste deel van de landen heeft de beschikking over die granaten. Zowel westerse als Russische granaten. Maar houden ze die natuurlijk voor zichzelf. Maar goed, als je een deal sluit met zo'n land, ik noem maar wat, met Pakistan of met India of god weet welk land dan ook, of een Afrikaans land, die misschien ook wel om geld te springen zit, dan krijgen ze misschien nog wel. Ik denk dat dat een beetje aan de hand is. Want ik weet ook dat er nogal wat van die wapenaankopers de wereld in zijn gestuurd om overal te kijken waar je dat kan gaan doen. Bijvoorbeeld een land als Luxemburg heeft heel weinig, die heeft nauwelijks krijgsmacht. Maar die hebben dus het besluit genomen om mensen te vragen om overal te kijken waar spullen te koop zijn. Ja. En dat doen ze en die kopen ze op. En ze hebben natuurlijk wel geld in Luxemburg. En die worden vervolgens geleverd.
Ja. Jongens, ook een bericht over Russische beïnvloeding van de Duitse politiek.
Even, mogen we even, Hugo en Arend-Jan, nog even bij de NAVO blijven over Rutte.
Oh ja, natuurlijk ja. Nou, we weten dus nu dat de Baltische Staten hebben zich nu ook achter Rutte.
Dus ja, met alle woorden,
ja, dus Callas tussen. Callas heeft zichzelf teruggetrokken op Twitter. En de enige die dus nu nog tegen zijn is natuurlijk Hongarije, Orbán. Maar ook Erdogan, zag ik. En waarschijnlijk ook Slowakije. Maar het is wel zo dat hij heeft er nu wel heel veel achter zich.
Ja, want dat betekent dus dat alle belangrijke landen, inclusief de Baltische Staten, die zijn om. Ja, en dat betekent dus weer dat het machtspoort moet worden gesproken, denk ik, door de Verenigde Staten. En het zijn toch iedere keer weer dezelfde die dwars liggen. Dus Turkije die heeft gezegd van ja, er moet wel een beetje rekening worden gehouden met die landen die wel NAVO-lid zijn, maar niet van de Europese Unie. Dus dat moet toch wel ergens worden opgelost. Ik bedoel, hier, wat je hier dus ziet, is dat, het is net Amerika hoor, wat dat betreft. Alles wordt gewoon met elkaar verbonden. En Hongarije, die zal wel weer een prijs gaan vragen op een of andere manier. Ja. Het is zo totaal transactioneel wat hier gebeurt. Maar ja, goed, op deze manier weet je, ik benijd ook die politici niet hoor. Volgens mij word je ook totaal moedeloos van dit gedrag binnen zo'n bondgenootschap.
Ja, vast. Maar goed, als iemand daar goed in is, dan is dat Rutte, toch?
Nou, zeker. Die schijnt het ook nog leuk te vinden. Ja. Ik zou daar totaal ongeschikt voor zijn. Ik zou, denk ik, op een gegeven moment zeggen van... jongens, hou op met dat gezeur. Doe een keer, werk een keer mee, hou op. Dat doet Rutte niet, hoor. Die gaat rustig door. En daarom denk ik dat hij ook uitermate geschikt is voor deze baan.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Wat was er aan de hand in Duitsland eigenlijk, Jan?
Nou, weet je, dit is het onderwerp waar we het heel veel over hebben. En nu hebben we eindelijk weer wat harde getallen, hè? Je moet je voorstellen, de Russische trolls proberen dus de Duitse opvattingen over de Oekraïne-oorlog te beïnvloeden. Hm. Nou, er zijn 50.000 fake accounts op X, hè? Twitter, X. Die doen elk 200.000 posts per dag, je kan het toch niet voorstellen. Hè? En wat doen ze dan? Luister jongens, jullie Duitse steun aan die Oekraïne-oorlog betekent dat het gaat ten koste van de Duitse welvaart. Hè? Denk maar aan het gas en zo, weet je wel, dat soort dingen, energiekosten. Dat is natuurlijk heel effectief. En het tweede is, ze spelen in op de angst van Duitsers voor nucleaire escalatie. Hè? Die steun van jullie aan de Oekraïne-oorlog en aan Oekraïne, dat leidt tot een kernoorlog. Nou, je maakt mij niet wijs dat dat geen invloed heeft. Hè? Als je het op deze schaal doet. En dat kan dus leiden tot nog meer steun voor de AfD bij de Europese verkiezingen in juni. Hè? Ik vind het wel
wat. Ja, maar hoor nou eens. Hoe groot zou het aantal van dat soort accounts in Nederland zijn? Kijk nou eens naar je eigen account, Jan. En ook naar die van mij. Ja. Ik bedoel, het is iedere keer hetzelfde verhaal. En volgens mij gebeurt dat hier ook op zeer grote schaal. Hm. Het is iedere keer hetzelfde verhaal. Van je moet voor de vrede zijn. Daarom zijn we oorlogshitsers inmiddels geworden. Want we zijn niet voor de vrede. Ja. Wat natuurlijk totale lulkoek is. Maar goed, ga maar door. En wat je iedere keer ziet. Is dat men zegt van. Het moet echt afgelopen zijn met die oorlog. En dat kan alleen maar doordat de NAVO moet stoppen. Dat is een vreemde redenering. Want niemand zegt. Op die accounts. Van nee. Rusland die moet stoppen met deze onrechtmatige oorlog. Dat wordt dus gewoon niet gezegd. Nee. Dat is heel vreemd. Dat is gewoon pure Russische propaganda wat je hoort. En dat zijn er echt honderden die dat op dit ogenblik doen. Of mensen zijn gewoon te stom om te begrijpen wat ze zeggen. Maar ik
en
denk
het zijn ook het zijn heel vaak anonieme accounts. Hè? En dan ook vaak in een soort gebrekkig Nederlands dat op het laatste moment vertaald lijkt te zijn of zo.
Ja, exact. En het zijn van die idiote afzenders van Pietje 00348664234501. Dat soort dingen. Nou ja, dat verzin je natuurlijk niet.
Nee. Het zijn rare tijden.
Nou ja, ik vind het ook wel verontrustend, want gisteren hebben we natuurlijk een discussie gehad in de Tweede Kamer. Ik heb ernaar zitten kijken over die aanwijzing van de Tsjechische inlichtingendienst dat ook Nederlandse politici zouden zijn omgekocht. Nou ja, ik ga me er niet aan wagen wie dat dan zouden kunnen zijn. Dat mag iedereen zelf uitmaken. Ik weet alleen dat toen ik het had gezien, ik dacht van het wordt echt tijd. Dat die namen bekend worden. Want het niet bekend maken van die namen ondermijnt eigenlijk alleen maar de politiek, de geloofwaardigheid van de politiek.
Zeker.
Het creëert een continu gedoe, continue ruis. En dat is ook precies de bedoeling van Rusland. Die is er zelfs enorm bij gebaat dat die namen niet bekend worden, want dan blijft dat gelazer en dat...
Exact.
En dat gezeur en dat gezamenlijk en dat gespeculeerd blijft gewoon doorgaan. En wat uiteindelijk werkt dat enorm ontwrichtend. Dus dat zal ook mee moeten worden genomen, vind ik, in die hele discussie over hoe gaan we hiermee om.
Weet je, ik heb ook zitten kijken en wat is Wilders toch een vaardig en kundig politicus. Hè? Je moet je voorstellen, wat zijn de feiten? Wilders is 4 jaar na MH17, let it sink in. Hè? 4 jaar is hij gewoon naar de Doema gegaan. Is hij daar opgetreden. Hè? Wat deed hij daar dan precies? Hij vond Poetin toen geweldig. Hè? Nou, daar had natuurlijk iemand vragen over moeten stellen. Dat gebeurde helemaal niet. Want hij had het debat aangevraagd. Hm. Hij stelt zich op een soort gereformeerde ouderling. Die zei, het is toch ongelooflijk erg dat er iemand is omgekocht hier en zo. En dat die smet moet worden verwijderd. En daardoor ging niemand hem nog eens aan de tand voelen. Maar ja, vroeger had je allemaal van die Poetineske opmerkingen. Dat is die jongen toch handig, vind je niet?
Nou ja, het ging natuurlijk over de vraag wie er omgekocht zou kunnen zijn. En, ja. En het ging dus niet over de vraag wat de rol van Wilders in het verleden was. Ja. Dus ik heb ook, moet je eerlijk zeggen, wel erg veel moeite met dat continue gespeculeer van wie erachter kan, zou kunnen zitten. En dat zijn het natuurlijk altijd dezelfde namen die klinken. Maar misschien gaat het wel veel dieper. Daarom is het zo interessant wat hier gebeurt. Misschien zijn er wel mensen van hele andere partijen, voor zover het bericht waar is. Hè. Dat moet ook allemaal nog worden bewezen.
Ja. En er is zelfs een kleine kans ook dat in de commissie stiekem dat de AIVD daar iets verteld heeft hierover. En dan zou dus Wilders daar wetenschap van hebben. En anders zou het helemaal merkwaardig maken.
Ja, maar goed. Maar het is sowieso merkwaardig. Daarom is het, zou het echt goed zijn dat als het waar is, die namen zo snel mogelijk boven water komen, wat de consequenties daarvan ook zouden zijn.
De AIVD zou dat dan moeten besluiten?
Ja. Nee, het kabinet moet dat besluiten. Het is altijd een politiek besluit. Natuurlijk in overleg met de AIVD. Alleen het probleem is, dat kunnen ze niet zomaar ongeclausuleerd te doen, omdat ze het van andere diensten hebben.
Ja, exact. Ja.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Zo is het.
Moeten we denk ik beginnen nog bij de nasleep van die Israëlische luchtaanval op dat hulpconvooi van World Central Kitchen. Die aardige organisatie waar wij ook eerder aandacht aan hebben besteed, opgericht door een chef-kok. Hè?
Zeven humanitaire werknemers vermoord, om het zo maar eens te zeggen, hè? Drie Britten, Australiër, iemand uit Polen, een Amerikaans Canadees. Ja. Gevolg is dat het World Central Kitchen stopt er nu mee. En dat geldt ook voor Project Hope. Dat was een zorginstelling. En dit is natuurlijk, dit is vrij verwoestend. Hè. Tusk die praat over begrijpelijke boosheid. Hè. The Australians, they are outraged, zijn erg boos. Sunak vraagt om een investigation. Dit is niet leuk. En dan gaat vervolgens Netanyahu met dat filmpje van dat soort dingen gebeuren tijdens een oorlog. Vond ik ook niet een erg empathisch filmpje. Het is toch wel heel pijnlijk hoor, wat hier gebeurt.
Nou ja, wat goed is, is dat luitenant-generaal Halevi, die heeft toch wel het boetekleed aangetrokken. Hij is een van de hoogste militairen van Israël. En die heeft gezegd, dit had nooit mogen gebeuren. En dus dat is op zich redelijk uniek, moet ik zeggen. En denk ik ook goed dat dat gebeurd is.
Ja. Ook nog een ander bericht, jongens. Dat weet je nog, die schepen die van Cyprus gaan naar Israël. Dan lees ik vandaag een stukje dat 2/3 van die hulp via Cyprus, die keert ook allemaal weer terug. Kennelijk omdat ze gewoon niet aan wal komen.
Nou ja, ze hadden een van die schepen had 100 ton uitgeladen. En is met 240 ton teruggegaan. Omdat inderdaad gewoon de situatie te gevaarlijk begint te worden. Ik bedoel, als die hulpverlening zo stagneert en de distributie wordt getroffen, dan heb je natuurlijk een probleem. Dan kun je net zo goed weer teruggaan.
Ja. Israël biedt nu aan een soort joint situation room met ook alle NGO's erin. En dan zegt dus dat World Central Kitchen in reactie van, maar wij geven altijd keurig onze coördinaten door aan de IDF. Maar dat ging toch vreselijk mis.
Ja, dat is echt heel erg misgegaan hier, ja. Ja.
Het is ook wel ergens een beetje cynisch dat nu de dood van 7 westerse hulpverleners zoveel losmaakt, terwijl de eerdere dood van volgens mij inmiddels 100 lokale hulpverleners dat niet heeft gedaan. En 1000 burgers.
Ja, dat is altijd zo. Want dan zijn het onze mensen die omkomen en anders zijn het hullie.
Ja.
Mensen, ja, ik bedoel, weet je, zo is het helaas hoe het werkt. Dat maakt de tragedie niet minder hoor.
Ja. De World Bank en de VN hebben een rapport vandaag dat nu de helft van de Gazanen honger hebben. Dat wordt dus ook steeds erger. Je moet steeds maar denken van als er geen orde is, dan worden deze taferelen alleen maar erger, hè?
Oh ja. Oh ja, zeker. Nee, wat je zei, volgens mij gisteren of eergisteren zei je van iedereen met een mes, die krijgt dan eet. En dat is ook zo. Ik bedoel, dit is het recht van de sterkste.
Belangrijk nog te noemen, denk ik, dat Israël het Iraanse consulaat, zeg ik dat goed, in Damascus heeft gebombardeerd.
Voor mij moet het een ambassade zijn. Maar maakt niet uit. Ambassade of consulaat, in ieder geval is het Iraans. En de impact is natuurlijk enorm groot. Want realiseer je, dat zo'n consulaat of ambassade, dat is Iraans grondgebied. Ja. Dus hiermee is met deze aanval Iran daadwerkelijk getroffen. Nou, dat kan niet onbeantwoord blijven. Er zijn 3 generaals die zijn gedood, plus nog 4 anderen. En die 3 generaals die hebben een belangrijke rol gespeeld in het bewapenen van al die proxies waar we het zo vaak over hebben gehad. Hè. Dat mm-hmm. zijn die strijdgroepen die in Syrië zitten, maar ook in Irak. Ja, daar zijn zij, dat coördineren zij in belangrijke mate.
Nou, weet je Rob, ik zit me nou eens te denken. Toen ik het hoorde, dat het zal toch niet zo zijn dat Netanyahu in al zijn crisissituatie besluit om horizontaal te escaleren. Maar ja, dat lijkt me ook weer een hele wilde gedachte.
Nee, maar hij moet hier gewoon van geweten hebben en hij moet het goedgekeurd hebben. Dit is een dermate gevoelige operatie dat je dat niet kan delegeren aan je ondergeschikte. Dus Netanyahu moet hier ja tegen hebben gezegd. Dus hij moet ook een inschatting hebben gemaakt over de vraag of Iran gaat vergelden. En zo ja, hoe dan? Want kijk, dit hoort dus bij het idee wat Israël heeft om die revolutionaire garde, die Quds brigades, te verzwakken. Dat de generaals die nu gedood zijn, die waren daar representanten van. Die werkten daarvoor. Wat we wel weten is dat er voor de eerste keer in 2 maanden weer een grote drone is neergehaald door de Amerikanen. Die vanuit Syrië opsteeg. Dus ja, het is niet helemaal duidelijk of er een relatie is met deze aanval. En of dit een soort vergelding is geweest van Iran. Maar ja, ik zit met het hoofd te breken over de vraag van hoe kan je nou vergelden uit Iran? Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ik kom niet veel verder dan inderdaad aanvallen op Amerikaanse basis in Syrië, in Irak. Maar je zou eigenlijk liever willen vergelden op Israël. Dat kan je eigenlijk alleen maar goed doen, vind ik, met Hezbollah. Door grotere aanvallen in het grensgebied uit te voeren. Misschien zelfs wel een stukje grond van Israël te bezetten. Het lijkt me uitermate risico's, maar in theorie zou dat mogelijk zijn. Je kan natuurlijk ook gewoon een raket afvuren op een stad in Israël. Dat kan wel. Maar als je dat gaat doen, als je echt een raket uit Iran gaat lanceren op Israël, dan heb je de poppen echt aan het dansen en heb je een totale escalatie. Ja. En dat zou Iran ook willen voorkomen. Ja. Dus, nou, ik weet het niet hoor, wat je hier gaat doen.
Ik weet het ook niet meer. Soms heb ik het gevoel dat Israël de perceptie heeft dat ze hiermee weg kunnen komen. Dat hiermee toch niet een regionale oorlog komt. Maar ja, het lijkt me buitengewoon risicovol.
Het is ook zeer risicovol. Maar kennelijk hebben ze dus de inschatting gemaakt dat dat niet gaat gebeuren. Dat ze die escalatie in de klauwen kunnen houden. En zo niet. Ik bedoel, dan loopt het echt totaal uit de hand.
Ja. Als we dan nog kijken naar de diplomatie, dan zien we dat Israël zegt een nieuw voorstel te hebben opgesteld voor een bestand in de Gazastrook. Hamas moet er nog op reageren. Israëlische delegatie keert nu wel terug naar Cairo, waar die onderhandelingen plaatsvinden. Mm-hmm. Daarnaast is er nog gesprek geweest tussen Biden en Xi.
Ja, zeker. Dat is op zich wel goed geweest. Kijk, het was geen gesprek waar echt iets uit zou moeten komen. Er is alleen over een hele hoop zaken gesproken, inclusief narcotica. Je weet dat de Amerikanen aan de Chinezen hebben gevraagd, hou je een beetje in met het sturen van verdovende middelen uit China, want dit loopt echt uit de klauwen bij ons. Maar er is ook gesproken over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Natuurlijk is er gesproken over de steun aan Rusland. Natuurlijk is er gesproken over het Midden-Oosten. Biden die heeft ook van Xi te horen gekregen dat dit allemaal niet zo gezellig is wat hij doet in de richting van de economie van China. Al die sancties worden afgekondigd en zeker al die maatregelen om ervoor te zorgen dat die technologieontwikkeling in China wordt afgeremd. Dus het is denk ik ontzettend goed dat Biden en Xi met elkaar hebben gesproken. Ook al komt er niks uit. Yellen, de minister van Financiën, die gaat binnenkort. En Blinken, die gaat ook. Dus wat ik het goede hiervan vind, is dat in ieder geval op dit punt althans de diplomatie nog stand houdt. En er is nog een uitwisseling van ideeën en gedachten.
Wat komt er voor drugs uit China? Exporteren die opium of zo?
Nee, hoe heet dat spel ook alweer? Daar is in San Francisco is er ook zo enorm over gesproken. Kan je nog herinneren dat er een bijeenkomst is geweest eind vorig jaar in San Francisco, toen Biden ging. Het heeft een of andere geweldige naam die ik even niet. Ja, die ben ik gewoon vergeten op dit ogenblik. En dat spul dat wordt geïmporteerd uit China. En dat wordt gebruikt eigenlijk als een soort drugs in Amerika. En dat is
fentanyl.
Fentanyl. Dat is goed zo,
Arjan. Ja. Arjan zit goed in de drugs.
Misschien heeft het zelf nog wel liggen of zo van dat film.
Het schijnt feestelijk te zijn, fentanyl.
Ja, dat schijnt heel verschrikkelijk te zijn.
Een soort wraak voor de opiumoorlogen. Dat nu exporteren zij de drugs naar ons.
Zeker, ja.
Oké, nou, gezellig eind van dit boekje. Dank daarvoor.
Tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.